Goed, we hebben gisteren in Rode een goede Bijbelstudiedag gehad. We hebben stilgestaan bij 1 Korinthe hoofdstuk 15. Maar in Rode lopen ze wat, zal ik maar zeggen, op de Bijbelstudie over de eindbestemming van de mens lopen ze wat voor. U krijgt ook nog 1 Korinthe 15, de behandeling van 1 Korinthe 15 van mij. Maar dat zal wat later zijn. We gaan vandaag weer verder met het woord apokatalasso, wat betekent wederverzoenen. Voor we daarmee aanvangen, ja, de nieuwe brochure is ook uit, Het Laatste Oordeel. Ik heb hem hier bij me, maar dit is de laatste. De drukker namelijk, die had problemen met de machine. En hij kreeg het niet voor elkaar. De machine was stuk gegaan enzovoort. Dus ik kon maar een beperkt aantal meenemen. En die zijn allemaal verkocht in Rode. Dus, en er zijn, waren er zelfs niet genoeg. Dus ik ga morgen wel eventjes er weer langs kijken of het, of die weer wat klaar heeft. Maar dat wordt dus volgende week. Het Laatste Oordeel. Dus dat kondig ik maar af. Volgende week zondag. Dan hoop ik dan die brochure ook al nu te kunnen slijten. Laat ik het dan maar zo zeggen, voor 3 euro. Het Laatste Oordeel. Apokatalasso. Het komt maar 3 maal in het Nieuwe Testament voor. De eerste maal dat het voorkomt is in de Efezebrief. En daar hebben we de afgelopen keer bij stilgestaan. En nog 2 keer komt het voor in de Colossensebrief. En daar gaan we vandaag bij stilstaan. We hebben gezien dat apokatalasso in Efeze betekende dat die olijfboom die er stond in de handelingen, waar ook heidenen wel waren op geënt om Israël tot jaloersheid te verwekken, dat heel die olijfboom werd omgehakt aan het einde van de handelingen en dat daarmee de geestelijke positie zowel van de Jood, de gelovige Jood in de Messias, als de heiden die was geënt daarop, dat beide posities van zowel Jood als heiden verloren gingen toen die boom werd omgehakt. En dat het ook noodzakelijk was dat er iets nieuws werd geopenbaard. En we hebben gezien dat er in de handelingen best wel een scheiding was tussen de gelovigen uit Israël en de gelovigen uit de heidenen. En dat de wet, met name de wet in inzettingen bestaande, tussen toch de gelovige Joden en de gelovige heidenen instonden. De gelovige Joden, het gelovige Israël, hield nog steeds de wet, maar dan niet meer onder het oude verbond, maar onder de zegeningen van het nieuwe verbond, en die kwamen ook al openbaar. Maar de heidenen, die hoefden de wet niet te houden. En we hebben stilgestaan eigenlijk bij dat verschil in positie tussen de gelovige Joden en de gelovige heidenen. En we hebben gezien dat Paulus in Efeze openbaart dan, als hij die nieuwe boodschap brengt, dan van het lichaam van Christus, die nieuwe mens die geschapen is. We hebben gezien, het is geschapen, het is geen verdere evolutie of een verdere ontwikkeling van een gemeente of zo uit de handelingen. Nee, het is een schepping van een nieuwe mens. En in die nieuwe mens heeft hij die twee, heeft hij tot één gemaakt. Hij heeft de hele positie die er vroeger was, van heidenen en joden, die een aparte positie hadden, die positie houdt op helemaal in het lichaam van Christus. En hij laat zien in Efeze 2 hoe het is geschied, en hij noemt dat wederverzoenen. En in het bijzonder zowel voor joden als heidenen. En we hebben gezien dat wederverzoenen, dat woord verzoenen, dat is het woord katalasso. Er zit het woord alasso in, en alasso betekent veranderen. Oftewel vervangen, verwisselen van positie. En het woord apo, ja, dat betekent, dat refereert als een voorzetsel, dat betekent weg van. En het refereert aan de staat die verlaten wordt. En kata refereert naar de staat die verworven wordt. Kata betekent naar, zijn voorzetsel betekent naar. Dus het is weg van, naar een verandering. En dat hebben ze vertaald, apokatalasso, in Efeze 2. met wederverzoenen. Oftewel opnieuw verzoenen. Sommige vertalingen hebben zelfs ook oververzoenen. Opnieuw verzoenen, oververzoenen. En zo kom je het ook tegen in Colossenzen 1. Want daar kom je twee keer voor in vers 20 en in vers 21. En daar gaan we vanmorgen bij stilstaan. In Colossenzen 1 vers 20, daar gaat het over vrede gemaakt hebbende, door het bloed des kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen. Dan heb je het weder met zich te verzoenen. Alle dingen. En ook in vers 21. Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart, heeft hij thans weder, heb je het weer, weder opnieuw verzoend. Ja, waar gaat het hier nou eigenlijk over? Nou, dan moet je toch de zaak allereerst, dat weet u wel, in zijn verband gaan lezen. Dat hebben we vorige week in in Efeze ook gedaan. En dat zullen we nu in Colossenzen ook proberen te doen. Laten we eens kijken en beginnen gewoon in het eerste vers van Colossenzen 1. Dan krijg je eerst een groet, lezen we maar mee. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus. En Timotheus, onze broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus de Colosse. Genade en vrede zij u van God onze Vader. Goed, over die groet is nog wat te zeggen, maar dat laten we even rusten. Gewoon een groet. Daarna zegt hij, wij danken God de Vader van onze Heere Jezus Christus, te alle tijden bij ons bidden voor u, daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus en van de liefde die gij al de heiligen toedraagt om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie dat tot u gekomen is. Immers, in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op, zoals ook bij u, sedert de dag dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen. Zoals gij het vernomen hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een getrouw dienaar van Christus is en ons ook kenbaar gemaakt heeft uw liefde in de geest. Even dat stukje. In deze verse, nadat Paulus in deze brief aan de gemeente van Colosse en heeft gegroet, genade en vrede, zij u, van God onze Vader, gaat hij hierin en verwijst hij hier naar wat hij van Epaphras heeft vernomen, heeft gehoord. Dat is ons, zo eindigt het ook, en ons ook kenbaar gemaakt heeft, uw liefde, de liefde van de Colossenzen, in de geest. Paulus spreekt in deze verse over de bediening van Epaphras. Epaphras die een bediening had in het midden van de gemeente van Colosse. Epaphras heeft namelijk als mededienstknecht van de apostel Paulus in de gemeente van Colosse gewerkt. Colosse ligt zo'n 150 kilometer van Efeze, in het huidige Turkije. Efeze kan je ook nog zelfs bezoeken. Nou, Colosse ook, de oude stad. Dat ligt zo'n 150 kilometer van Efeze. Het is echter de vraag of de apostel Paulus ooit in Colosse is geweest. Dat weten we niet. En daar hebben we ook geen enkel bewijs voor. En het is heel waarschijnlijk dat de apostel Paulus in Colosse nooit is geweest en die de Colossenzen niet kende. Ja, misschien dat de Colossenzen wel eens op bezoek kwamen in de hoofdstad van Azië, dat was Efeze. En dat ze daar wel eens de apostel Paulus hebben bezocht, want Paulus die heeft 3 jaar lang in Efeze gearbeid. Dat kan je vinden in Handelingen 19. Handelingen 19. En wel in Handelingen 19, vers 5. Daar staat bij, ook bij mij boven, Paulus te Efeze. En ja, daar lees je dat hij heeft gearbeid. En ja, om dat hele hoofdstuk te lezen is te veel. Maar je ziet hier dat hij in Efeze daar begint op te treden. En in ja, vers 5 staat dan: en toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Heere Jezus. En later zie je dan dat als in vers 8 Paulus naar de synagoge gaat en dan daar 3 maanden lang in de synagoge vrijmoedig optreedt om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods, dan zie je dat na 3 maanden sommige verhard van de Joden en ongehoorzaam bleven en dat ze kwaad beginnen te spreken. En dan vind je in vers 9, maar toen sommige verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de weg, maakte hij zich van hen los en zonderde zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus. En het ging 2 jaar lang zo voort, zodat allen die in Azië, en dat is de Romeinse provincie Azië, waar Colosse ook toe behoorde, zodat allen die in Azië woonden, het woord des Heren hoorden, zowel Joden, zowel als Grieken. Naar totaal, als je dat gaat berekenen, in Johannes 19, is ongeveer Paulus 3 jaar lang in Efeze werkzaam geweest. En dagelijks hield hij dus besprekingen, ik zou maar zeggen, in de stadsgehoorzaal. Leiden heeft ook een stadsgehoorzaal. Dit was de gehoorzaal die hij huurde, blijkbaar, van ene Tyrannus. En hield hij dus besprekingen. Zo'n zaal. En er kwamen allemaal mensen. En het resultaat was enorm, want er staat dat in heel die provincie Azië, die Romeinse provincie die er lag, dat enorm dat woord des Heren zich verspreidde en dat velen uit de Joden en Grieken het woord des Heren hoorden en tot geloof kwamen. En Paulus had ook mededienstknechten, onder andere die Epaphras. En waar werkte nou die Epaphras als medewerker van Paulus? In de gemeente van Colosse. En daar komt dus Paulus, hier in Colossense 1, daar verwijst hij naar. In Colossense, laten we teruggaan naar Colossense 1. Hè? En dan heeft hij het over, daarvan vers 5, daarvan hebt gij tevoren gehoord, voordat ik deze brief schrijf, in de prediking der waarheid, het evangelie dat tot u gekomen is. Wie heeft dat tot hun gebracht? Epaphras. Immers in de hele wereld draagt het vrucht. En was het op, zoals ook bij u, sedert de dag dat gij het gehoord hebt. Ja, van wie? Van Epaphras. En de genade Gods in waarheid hebt leren kennen, zoals gij het vernomen hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht. Epaphras was een van de mededienstknechten van de apostel Paulus. Paulus had zo'n hele groep van mededienstknechten die hij leidde en die ook door hem als het ware ook uitgezonden werden naar gemeenten toe met een boodschap vaak van hem. Ja, welke boodschap hebben zij dan gehoord? Nou, ze hebben de boodschap gehoord, als je nou gaat naar 2 Korinthe 5, en hou uw vinger maar bij Colossense 1, want daar gaan we steeds naar terug. We gaan naar 2 Korinthe 5. Dan lees je daar in vers 18. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons... En die ons, wie zijn nou die ons de bediening der verzoening gegeven heeft? Nou, die bediening der verzoening is wel een aparte bediening van de apostel Paulus in de handelingen, maar wie bedoelt hij nou met die ons? Nou, dat zijn ons arbeiders, hè, ons verkondigers, daar bedoelt hij zichzelf mee en zijn mededienstknechten. Ook Epaphras. Dus Epaphras had evenals Paulus die bediening der verzoening. En de Colossenzen hebben dus in de handelingen vernomen het woord der verzoening wat de apostel Paulus verkondigde. Niet alleen Paulus, maar Paulus samen met zijn mededienstknechten. Laten we lezen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij ons arbeiders, het woord der verzoening heeft toevertrouwd. En wat was dan het woord der verzoening? Dan staat erbij, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen. En dat hebben wij met elkaar onderzocht, wat dat wilde betekenen in 2 Korinthe 5. En het hield simpelweg in dat je dan niet terug moet gaan naar Adam. Dat er een scheiding is gekomen tussen de mens, het mensengeslacht en God, door de zonde van Adam. He, dat de zonde tussen de mens en God instaat. He, en dat toch op grond van het verzoenend lijden van Christus aan het kruis van Golgotha, dat God op grond daarvan, zoals in Romeinen 5 het woord verzoenen wordt verklaard, weer als ware in gemeenschap kan komen. Die verhindering van de zonde is weggenomen en daardoor kan God met ieder mens in gemeenschap geraken. Nou, zo wordt het hier niet gebruikt. Hier moet je niet teruggaan naar de situatie van Adam. Maar naar wie moet je hier teruggaan? In 2 Korinthe 5. Je moet hier teruggaan naar de volkeren. En wanneer waren die volkeren ook alweer ontstaan? En wanneer was de relatie, zou je kunnen zeggen, tussen de volkeren en God stuk gelopen? Nou, die waren stuk gelopen wanneer? Na de zondvloed, ten tijde van Babel. En daar hebben we bij stilgestaan. Dat de volkeren ontstonden door de spraakverwarring van Babel. 70 volkeren gingen hun weegs. En God verkoos alleen maar Abraham en uit Abraham Isaac en Jacob, die 12 zonen, het volk van Israël voor zijn naam. Ja. En er was een kink in de kabel gekomen in de relatie daar weer tussen God en de mens. De nakomelingen van Noach en diens familie. Ja. Maar op grond van ook weer het verzoenend lijden en sterven, dat is 2 Korinthe 5, mocht de prediking ten aanzien van de heidenen zijn, dat op grond van het verzoenend lijden van Jezus Christus, God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. De relatie werd weer hersteld, waarop door hun overtredingen niet toe te rekenen. Die waren er wel, maar hij kon ze, hoefde ze niet toe te rekenen op grond van het verzoenend lijden van Jezus Christus. Dat wil niet zeggen dat die wereld meteen maar verlost is. Nee, maar de relatie tussen God en die wereld en de volkeren, moet je eigenlijk zeggen, is hersteld. Helaas is dat altijd maar vertaald met heidenen. Ik hou veel liever van de vertaling volkeren. Het woord etnos betekent eigenlijk volkeren. En de relatie tussen God en de volkeren is hier hersteld. En de volkeren kunnen ook, dat is hier de hele prediking, het woord der verzoening. En ook worden ze uitgenodigd dan, laat u met God verzoenen. Je positie is veranderd, heidenen. Op grond van het verzoenend lijden en sterven. En dat hadden de Colossenzen gehoord. En dan waren die Colossenzen op de bediening die Epaphras in hun midden had gehad. Het woord der verzoening was door Epaphras verkondigd. En zij waren daarop ingegaan. Ze hadden zich met God laten verzoenen. En ze waren dus in die relatie met Jezus Christus gekomen. Ze waren, laat maar met onze woorden zeggen, een kind van God geworden. Zoals we net ook zongen. Ja. Maar nu mag er iets nieuws worden verkondigd. Er mag iets nieuws worden verkondigd. Namelijk, de situatie is veranderd. De handelingen zijn voorbij. Een nieuwe boodschap moet gepredikt worden. En die boodschap is tegenover zich de Colossenzen moeten horen. Ja, in de handelingen hebben jullie dat begrepen, hè? Door de bediening der verzoening van Epaphras. Door het woord der verzoening wat ons was gegeven. Dat God de wereld hun overtredingen niet toerekende. En u hebt u ook met God laten verzoenen. Maar nu hebben we een nieuwe boodschap. Namelijk, we hopen dat jullie het kunnen begrijpen, maar jullie zijn opnieuw verzoend. Weder verzoend. En dat is de boodschap die Paulus moet gaan brengen. Namelijk dat ze opnieuw verzoend zijn. Met wat dan? En hoe dan? Hij moet ze gaan prediken dat ze opnieuw van positie zijn veranderd. Dat ze veranderd zijn en zijn samengevoegd met. En dat is een hele belangrijke boodschap. Hij moet gaan prediken de boodschap van het lichaam van Christus. Hij moet gaan prediken die verborgenheid die in Christus is, van het lichaam. Hij moet gaan prediken die nieuwe mens. Hij moet gaan verkondigen de positie van die nieuwe mens, die positie van het lichaam van Christus. De positie van hen, nu. En die is nieuw, dat is een nieuwe openbaring. Ze zijn opnieuw van positie veranderd. Ze hadden gehoord. In vers 3 lezen we dat. Wij danken God de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dan alle tijden bij ons bidden voor u. Daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus. En van de liefde die gij al de heiligen toedraagt. Om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Ze hadden gehoord van een hoop. Die voor hen was weggelegd in de hemelen. En Paulus gebruikt dan hier het woord voor hemelen, niet het woord epi-uranos, het bovenhemelse, maar het woord uranos. En wat betekent uranos? Uranos betekent hemelen. En uranos vat alle hemelen samen. De uranos begint bij de lucht, waar de vogeltjes in vliegen, en er strekt zich uit tot boven. Het is in feite alle hemelen bij elkaar tezamen. De lucht, de hemelen en het bovenhemelse. En ze hadden een hoop. Welke hoop hadden ze in de hemelen? Ze hadden een hemelse roeping. En ze hadden ook gehoord van een hemelse toekomst. Die Corinthiërs, 2 Korinthe 5, wat zou er met hen gaan, met hun gebeuren? Ze zouden de Heere tegemoet gaan in de lucht. Ze hadden een hemelse hoop, ze hadden een hemelse roeping. Zouden de engelen, zouden ze oordelen? En hadden die Colossenzen ook allemaal gehoord? Zo was de situatie. Maar nu moet Paulus hun specifieker bekendmaken, het geheimenis van Christus. En het geheimenis van het lichaam van Christus. En hun positie in Christus boven. Daar komt hij ook op, want hij gaat over die hoop veel specifieker nu aan hen openbaren. Wat die hoop is, dat doet hij bijvoorbeeld in Colossenzen 2. In Colossenzen 2. Wat hij daar spreekt, want ik stel er prijs op dat ge weet hoe zware strijd ik te voeren heb voor u en voor hen die te Laodicea zijn, nog een andere gemeente, vlakbij Colosse, ook in de provincie Azië, en voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. Je ziet u het al, hè? Voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. De Colossenzen hadden, de merendeel had Paulus nog nooit gezien. De gemeente van Laodicea had Paulus nog nooit gezien, die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees, opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden, tot alle rijkdom, waarvan, van een volledig inzicht, en dat zij het geheimenis Gods mogen kennen, en Christus in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Dat wil hij gaan openbaren. Vers 25 van Colossenzen 1. Haar dienaar ben ik geworden, krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderrichten, in alle wijsheid om ieder mens in Christus volmaakt doen zijn. Hiervoor span ik mij ook in, om de zware strijd naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. En dan spreekt hij nog in Colossense 3 over de hoop, vanaf vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn. Daar heb je het. Waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is hun positie. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dat was nieuws voor de Colossenzen. Dat hadden ze nog nooit gehoord. Hij gaat specifiek in op die hoop die in de hemelen voor hen is weggelegd, waar ze wel eens van wat hadden gehoord. Maar hij gaat er nu veel verder op in. En hij openbaart hen specifiek wat hun positie is aan de rechterhand Gods, waar hun leven verborgen is met Christus in God. En hij spreekt niet meer over de komst van Christus, want die komst is uitgesteld. Maar hij gaat spreken over de epifineia, over het verschijnen met hem in heerlijkheid. Hun hoop verandert. Hun hoop, zou je kunnen zeggen, wordt zaliger. Ze worden geleid van heerlijkheid tot heerlijkheid, hier in de apostel Paulus. En wat moet je dan gaan doen als je zo'n boodschap hebt te brengen aan een gemeente? Datzelfde eigenlijk als in Efeze. Want kijk eens nou naar Efeze. Hoe is de opbouw van de brief? Kijk eens naar Efeze. Ga eens naar Efeze 1. In Efeze 1. Na de groet van vers 1 en 2. Gaat hij vanaf vers 3 tot en met vers 14, gaat hij het hebben. En dat is een aanloop tot de openbaring die hij in die Efezebrief gaat geven. Dan zegt hij al heel veel. Dan gaat hij vertellen het werk van de Vader, het werk van de Zoon en het werk van de Heilige Geest. En dat werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aan de Efeziërs is tot lof zijner heerlijkheid. Van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En heeft verstrekkende gevolgen. En in deze verse stipt hij al reeds aan wat die nieuwe openbaring is ten aanzien van de gemeente, het lichaam van Christus. Maar voor die in Efeze 2, wat we verleden keer hebben met elkaar behandeld hebben, voor hij in Efeze 2 dan gaat behandelen over dat die nieuwe mens is geschapen, dat lichaam, en dat ze weder verzoend zijn, en hij over die weder die dat opnieuw van positie veranderd zijn gaat spreken en gaat openbaren wat de zegeningen zijn allemaal, in het bijzonder van het lichaam van Christus. Wat gaat hij eerst doen? Hij gaat eerst bidden. Want nadat hij een aanloop heeft genomen in vers 3 tot en met vers 14, staat hij in vers 15 en staat bij mij ook terecht boven voorbeden. Doet hij voorbeden? Voorbeden voor de Efeziërs. En dan begint hij. Daarom houd ook ik, vers 15, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden. Opdat de God van onze Heer Jezus, de Vader heerlijkheid, u geven. Wat geven? Wat zal moet de Vader de heerlijkheid aan de Efeziërs geven? De geest van wijsheid en van openbaring, om hem recht te kennen. Niet krom te kennen, recht te kennen. Dat je het geheimenis gaat begrijpen. En wat heb je daarvoor nodig om Christus, het geheimenis van Christus en zijn gemeente, recht te leren kennen, volledig te leren kennen, volledig inzicht daarin te hebben? Dan moet God de Vader je geven. Een geest van wijsheid. Een geest van openbaring. Vers 18. Wat is dat? Verlichte ogen uw harten. Je verstand moet geopend worden. Je hart moet geopend worden. Je hart moet verlicht worden. Je verstand moet verlicht worden. Zodat gij weet. Je moet het weten. Je moet het snappen. Je moet het begrijpen. Maar je moet het geestelijk begrijpen. Het is geen leerschool van, oh, ik leer het even aan mijn hoofd en dan weet ik het. Nee, het is niet alleen, het is weten. En het is ook doen. Zodat gij weet welke hoop zijn roeping, de roeping van Christus, wekt. Hoe rijk de heerlijkheid is van de erfenis van Christus. Het gaat om het erfdeel van Christus. Bij de heiligen. En hoe overweldigend groot zijn kracht is. De kracht van Christus, zijn opstandingskracht. Aan ons die geloven. Als bidden. Bidden voor de Efeziërs. Want anders kan je die boodschap nooit kwijt. Als God die genade niet geeft. Dat hij die gelovigen, dat hij ons. Die geest van openbaring en die geest van wijsheid geeft. Nou, broeders en zussen, dan kan je prediken wat je wil, maar dan komt die boodschap nooit over. Want het zijn geestelijke dingen. Het zijn zaken die daar zich bevinden aan de rechterhand Gods. En als je die verlichte ogen des harten niet van de Heere krijgt, dan zou je hem nooit recht leren kennen. En dan begrijp je de hoop niet die de roeping van Christus wekt. Dan hoor, versta je die roeping zelfs niet. Dan zeg je, joh, ik weet helemaal niet, Christus iets roept. Wat is die roeping van Christus dan? Wat ook tevens onze roeping is. En wat is dan die hoop die zijn roeping wekt? En dan ga je nooit jagen naar de prijzen, naar roeping Gods. Omdat je die roeping nooit hoort. Dan weet je niet iets van een erfenis. Erft Christus zijn erfenis. Erft Christus dan? Veel gelovigen hebben nog nooit van de erfenis van Christus gehoord. Zouden ze er maar van horen. En zouden ze dat maar begrijpen. Dan zou hun dat activeren. Om een heleboel dingen in hun leven te laten. Heel andere dingen te doen. Dat is de situatie. Hoe rijk de heerlijkheid is zijn erfenis. Bij wie? Bij de heiligen. Aan ons. Want wij zijn begrepen bij die erfenis. Hoe overweldigend groot zijn kracht is. Aan ons. Die opstandingskracht in ons leven. Van de nieuwe mens. Dat is bidden. Voordat hij kan gaan naar de openbaring van het lichaam van Christus en alles wat aan zegeningen daar vastzit. Wat denkt u? Je schrijft een tweede brief. Nu niet aan de Efeziërs, nu aan Colossen. Wat ga je doen? Ga je ook bidden? Doet hij ook? Gaan we naar Colossense 1. Colossense, Efeze 1 vers 15 begon. Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof, niet op te danken uw gedenkende bij mijn gebeden. En wat zegt hij hier in Colossense 1 vers 9? Daarom houden ook wij, sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden. En wat vraagt hij dan in het gebed? Niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld mag worden. Het gaat om de rechte kennis van zijn wil. Niet om de kromme kennis van zijn wil. Je moet weten wat God wil. Wat God voor heeft. Wat God zich heeft voorgenomen. In het groot. Met de gemeente. Met het lichaam van Christus waar je deel van uitmaakt. Welke rol dat gaat spelen. En daar bidt hij voor. Of God ook aan die Colossense. Die genade. Die geest van wijsheid en die geest van openbaring wil schenken. Dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Je moet geestelijk inzicht krijgen. Om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. En als je dat doet, dan ga je wandelen naar de roeping waarmee je geroepen bent. En dan jaag je naar de prijs der roeping Gods. En dan behaal je ook die prijs der roeping Gods. In de kracht Gods. In zijn kracht. Daar gaat het om. Die is zo overkennen de Heer Jezus. En iedereen. Ja, die of die nou van die roeping van boven. Hè, of die nou van die roeping boven heeft gehoord of niet. Dat doet allemaal niet de zaken. Ze boren automatisch allemaal tot het lichaam van Christus enzovoort. Nee, zo is het niet. Ook de Israëliet kan niet zeggen van, nou, ik ben een geboren Israëliet en ik geloof in de Messias dus. Ik behoor automatisch maar tot het gelovig overblijfsel. Ja, maar zo is het niet. Ook de Israëliet moet aan zijn roeping beantwoorden, die roeping in zijn leven bevestigen. Hoe bevestig je dat? In de praktijk van je leven. Met wat voor geestelijk inzicht je wandelt waar, hier op aarde. En wie beoordeelt dat? Of je die eindstreep overhaalt. goed overkomt. En of de Heer je die prijs en roeping Gods kan geven. Of voor Israël, om daar maar met Israël te blijven, je die kroon zal geven. Dat bepaalt de Heer. Daarom zegt Paulus, ik weet niet of ik het al gegrepen heb. Dat kan je ook nooit zeggen. Niemand, ik kan ook niet zeggen, u ook niet. Niemand kan zeker zeggen op aarde, oh, ik heb die prijs en roeping Gods al behaald. Nee, dat behaal je pas als je het hele traject, de loopbaan des levens aflegt en je daar die eindstreep van het leven overgaat. In kracht van hem. Want in eigen kracht lukt het niet hoor. Dat weten we wel. En keer op keer kom je in je leven erachter, dat je op je, als je op je eigen inzicht vertrouwt, ja, dan loopt dat fout af. Binnen de kortste keren lig je dan op de grond en glij je onderuit over de meest kleinste dingen. En leer je jezelf kennen. Wie je eigenlijk van nature bent. Nou, dat niet bijzonder. En dan ontdek je dat we nog lang niet volmaakt zijn. Maar dat we wel in een nieuwe mens, in Christus volmaakt zijn. En dat Christus ons uitnodigt van vertrouw nou op mij. En wentel je weg nou op mij. En word nou vervuld met wijsheid. En met geestelijk inzicht. En laat het nou zo zijn dat je aangemoedigd wordt om uit die nieuwe mens te leven. En die nieuwe mens aan te doen. Daarom gaat Paulus ook, net zoals in Efeze, in Colossense, straks in de tweede helft van zijn brief zo uitgebreid in op de praktische wandel van de gelovigen. Dat doet hij hier al. Vers 11. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld. Ja, die kracht die hebben we nodig. In onze eigen kracht kunnen we niet voorwaarts gaan op die loopbaan des levens. Maar wel in die macht zijner heerlijkheid die hij in het licht heeft gebracht. Die kracht, dat we bekrachtigd worden met alle kracht. De kracht die Christus ons geeft. En dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft tot het erfdeel. We zijn toebereid voor een erfdeel. Wiens erfdeel? Dat is Christus erfdeel. Daar zijn we toe bereid. Opdat gij weet, zei Paulus tegen de Efeziërs. Hoe rijk dat is. He? Nu zegt hij dat de heerlijkheid zijner erfenis bij de heiligen. Zegt hij hier ook. Hebt hij over het erfdeel. U toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. En het erfdeel ligt boven. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Wij zijn overgebracht. In het koninkrijk, nu al reeds, in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En we krijgen ook dat erfdeel. In het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Wie is die Zoon zijner liefde? Dat is Christus. Wanneer neemt Christus dat koningschap op? Wanneer doet hij dat? Is hij nu de koning? Nee. Dan staat er in Openbaring 11. Bij de zevende bezuin neemt hij pas dat koningschap op zich, hebben we wel eens gelezen. Gaan we niet lezen vanwege de tijd. Neemt hij dat koningschap pas op? Dan wordt hij ook gedankt door de 24 oudsten. Dat hij dat koningschap heeft opgenomen. Die zijn er heel erg blij mee. En wat overhandigt, wat krijgt hij nog meer overhandigd in Openbaring? Voordat, want er staat pas dat hij dat koningschap aanvaardt, wanneer? Bij de laatste bazuin. Wat gaat er aan die laatste bazuin, die zevende bazuin, vooraf? Er gaan nog zeven andere bazuinen aan vooraf. En waar zitten die zeven bazuinen dan vast? Die zitten vast aan die zeven zegels, die geopend worden in Openbaring. En waar zitten die zeven zegels op geplakt? Op een boekrol. En wat is dat voor een boekrol? Dat is een testament. Een testament van wat? Het testament van de schepping. Van de oude schepping. En Christus is de erfgenaam. En Christus is ook op grond van zijn lijden en sterven, is een lam staan als geslacht. De enige die in staat is, dat blijkt in Openbaringen 5, om uit de handen van de Vader die boekrol aan te nemen, dat testament. En wat doet hij? Hij opent als de erfgenaam het testament. Hij gaat het testament voorlezen. En we hebben wel gezien in het verleden, hoeveel zonen heeft God geadopteerd? 3 zonen. De gemeente van Israël, de gemeente van rechtvaardigen en de gemeente van het lichaam van Christus. 3 geadopteerde zonen. 3 zonen. 3 zonen die mede-erfgenaam zijn van Christus. En erfgenamen zijn van God. En daar heeft dat vers 12 mee te maken. Die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Er sprake van hier van een erfdeel. Waar? In het licht. En wie betreft dat erfdeel? De heiligen. Wij zullen zijn koningen. Net zoals de gemeente van Israël zal zijn koningen. Zoals ook de gemeente rechtvaardigen zal zijn koningen. Want daar hebben we dan gisteren bij stilgestaan, ook in Rode, bij dat koningschap van Christus. Van wat gaat Christus doen? Zodra hij dat koningschap aanvaardt. Dat koningschap aanvaardt hij over de kosmos, staat er in Openbaringen 11 vers 15. Over wie gaat hij regeren? Over heel de kosmos. Dat is niet alleen de aarde, dat is ook de hemelen en dat is ook de hemel der hemelen. Dat is de voorhof, want u weet wat de tabernakel is, eigenlijk een maquette van hoe heel de schepping, volgens Gods woord, in elkaar zit. Er bestaat uit een voorhof, de aarde, uit het heilige, de hemelen, en het heilige der heiligen, de hemel der hemelen, oftewel het bovenhemelse. Zo is de schepping ingedeeld. En u weet wel dat iedere gemeente zal zijn erfdeel ingaan. En in dat erfdeel gaan werken. En ze zullen ook, staat in de Bijbel, alle 3 als koningen heersen. Het lichaam van Christus zal heersen, zoek het maar op in 2 Timotheüs 2... Dat lijkt me toch niet verstandig dat helemaal uit het hoofd te doen. 2 Timotheüs 2, vers 11. En dat geldt voor ons. 2 Timotheüs is echt een brief geschreven, een gevangenisbrief geschreven aan ons, gericht. Het woord is betrouwbaar, immers indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen ook wij met hem als koningen heersen. Indien wij hem zullen verloochenen, zal ook hij ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Ja, we zijn met hem gestorven en we zullen ook met hem leven. Dat staat als een paal boven water. Daar zal hij ook nooit aan tornen. Maar als wij volhouden in het leven, volharden op die loopbaan des levens en blijven jagen tot de laatste snik, zou ik al zeggen toe, voor die prijs en roeping Gods, dat we die in het oog houden, dat we Christus zelf in het oog houden, dat we luisteren naar zijn stem en ons laten voortleiden in ons leven door hem. Ja, indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Waar met hem als koningen heersen? Dat weten we wel. In het erfdeel der heiligen. In het licht. In die hemel der hemelen. Om volgens Efeze 2 en Efeze 3 die veelkleurige wijsheid van Gods bekend te maken aan machten, krachten, heerschappijen. Waar? In het bovenhemelse. Wanneer? In de toekomende aionen, zegt de apostel Paulus in Efeze 2. Echter, als we hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Als wij in ons leven zeggen, nou, we zijn behouden, is zoveel goed. En nou, die nieuwe mens, ach ja, en ik neem het verder niet zo nauw hoor. En die bijbelstudies allemaal, ach, je wordt daar word je toch niet wijzer van, joh. En ja, je sluit je in feite af. Je geeft God als ware niet de gelegenheid om je te vervullen met die rechte kennis van zijn wil. Dat je Gods wil niet leert kennen. Dat je die roeping, zijn roeping, de roeping van Christus niet begrijpt. Dat je nooit iets hoort over die erfenis. En dat je dat allemaal maar koud laat. En dat je gewoon maar in je praktische leven, van maandag tot en met zaterdag, gewoon maar voortgaat in je leven. zoals eigenlijk als onveranderde mensen. Er werd over die Corinthiërs gezegd. Ik heb het gisteren nog gelezen. In 1 Corinthië 3 vers 1 tot en met 3. Dat Paulus zegt, ik kan geen eens tot jullie spreken als tot geestelijke mensen. Jullie zijn nog vleeselijk. Jullie zijn nog onmondigen. Jullie zijn nog baby's in het geloof. Jullie leven gewoon voort als onveranderde mensen. Er zit geen spaan verschil tussen jullie en de mensen die niet geloven, die Christus niet kennen. Jullie doen precies hetzelfde. Dat is praktijk. Wat hij constateert in het leven. Ja, als je zo wandelt, dan bevestig je die roeping dus niet. Dan word je dus niet vervuld met die wijsheid en van die rechte kennis van zijn wil, waardoor je geestelijk inzicht krijgt. En dan in feite verloochen je Christus. Ja, dan zal je ook verloochend worden. Dan gaat in feite dat met Christus, met hem als koning en heerser, dat zal niet voor je gelden. Hij zal ook ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, dan ben je ontrouw. En dan zijn er niet zoveel die. De Bijbel zegt niet velen zijn getrouw. Trouw vindt men niet bij allen. Daar heb je het. Helaas is dat zo. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Dan heb je gekocht, heb je betaald, je bent zijn eigendom en je bent behouden. Punt, streep uit. Daar gaat het hier niet over. Het gaat hier in feite over loon. Als Christus dat koningschap aanvaardt en hij wederkomt, als de koning der koningen, dan gaat hij heersen. Hij gaat 1000 jaar lang gaat hij heersen. Over heel de kosmos. Niet alleen over de aarde, waar hij dan de gemeente van Israël gebruikt als koningen. Maar lees maar mee. In Openbaringen 20 lezen we dat. Over dat gelovig overblijfsel. Openbaringen 20 vers 4. En ik zag tronen en zij zetten zich daarop. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus. En om het woord van God. Die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden. En die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En ze werden wederlevend en heersten als koningen met Christus. 1000 jaren lang. De overige doden van Israël werden niet wederlevend voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen die 1000 jaren. En zo zullen alle vijanden. Niet alleen op aarde, door het volk van Israël, die samen, het gelovige overblijfsel, wat samen met Christus zal regeren op aarde. En alle vijanden zullen gezet zijn tot een voetbank zijn voeten. Hij zal alles onderwerpen. Zal hij dat ook doen met de gemeente van? Met de gemeente van Christus. Het lichaam van Christus waar in het bovenhemelse. Dat lazen we in 2 Timotheus 2. En zo kan je ook nog lezen in Romeinen 5. Vers 17, over die gemeente van rechtvaardigen, dat die ook als koningen zullen heersen, waar in de hemelen. En wat zegt Paulus tegen de Corinthiërs, en wat hadden de Colossenzen ook begrepen in het verleden? Over wie zullen zij recht spreken? Over wie zullen de Corinthiërs recht spreken? Zullen zij recht spreken als het volk van Israël over de volkeren en daarover regeren? Nee, over wie zullen ze recht spreken? Over de engen? Over de engelen, hè? Ja, dat staat er. In 2 Korinthe 6. Wat oordeel hen gegeven is. Nou, Paulus zegt dat ze daar eens rekenschap zich moeten realiseren. Dat ze niet zo moeten oordelen over elkaar. Maar dat ze moeten realiseren dat ze straks een positie hebben. Dat zij zullen moeten recht spreken, moeten oordelen over de engelen. Ze hebben ook een hemelse toekomst. Een hemelse roeping. Maar daar kwam niet veel van terecht bij de gemeente van Korinthe, helaas. Er werden zoveel zonden gevonden. En ze waren zo met zichzelf bezig. Dat was heel triest. Nou, keer we terug naar Colossense 1. Dus dat wordt bedoeld met het erfdeel. Dat wordt bedoeld ook dat we overgebracht zijn in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Zo vaak krijg ik altijd vragen. Ook over Handelingen 28. Helemaal aan het eind staat er dan dat Paulus het Koninkrijk Gods predikte. Voortging met het prediken van het Koninkrijk Gods. Ja, het Koninkrijk Gods is een allesomvattende term. Maar binnen dat Koninkrijk Gods, het Koninkrijk Gods was straks Christus. Als je het koningschap over de kosmos aanvaardt, het Koninkrijk Gods als het ware weer in gemeenschap met God gaat brengen. Zijn er in dat Koninkrijk Gods, is er te onderscheiden een Koninkrijk der hemelen, het Koninkrijk van Israël. En als je het Koninkrijk van Nederland hebt, heb je een Koninkrijk straks van Israël op aarde, het Koninkrijk der hemelen. Niet allemaal hetzelfde. En hier ook het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat zit vast aan het erfdeel der heiligen waarin het licht. En God bewoont een ontoegankelijk licht. Dat zit vast aan de hemel der hemelen. Dus het allemaal, kan je allemaal op één hoop gooien. Dat moet je scheiden van elkaar. En is het ook niet zo moeilijk om dat te vatten. Nou, wat gaat Paulus hun nu openbaren? Vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen. Het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen door hem. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart, blijkens uw boze werken, heeft hij thans weder verzoend in het lichaam zijns vleeses door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen, indien gij slechts welgegrond en standvastig blijft in het geloof, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Hoe moet je dit nou interpreteren? Ze worden weder verzoend. Weder van positie veranderd. Met wie worden ze hier samengevoegd? Als je straks dat erfdeel betreedt, met wie word je dan samengevoegd? Nou, met die tronen van vers 16. Met die heerschappijen. Met die overheden. Met die machten. En waar bevinden die zich? Ja, die bevinden zich in de hemelen. Daar word je mee samengevoegd. Dat is je positie. Daar heb je straks een opdracht toe. En dat is wat Paulus hier tracht duidelijk te maken. Maar dan moet je wel geestelijk inzicht voor hebben. De mensen uit de alverzoening, die de alverzoeningstheorie van Knoch aanhangen, die lezen hierin dat daar staat: hij is het beeld van de onzichtbare God, Christus is dat. Hij is de eerstgeborene van de ganse schepping. Dus alles wat geschapen is, zo lezen ze het, hè? Alles wat geschapen is hier op aarde, daarvan is hij de eerstgeborene. Want in hem, in Christus, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Dus alles is geschapen. Hij is de eerstgeborene van de schepping. Hij is de eerstgeborene, in hem zijn alles geschapen. Wat allemaal geschapen? Nou, dan gaat hij verder. Die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, het zij tronen. Nou zie je wel, alle tronen zijn. Ze zijn in hem geschapen. De troon van Oranje is geschapen in Christus. De troon van Engeland is geschapen in Christus. De troon van Adolf Hitler is geschapen in Christus. De troon van Idi Amin is geschapen in Christus. De troon van keizer Nero is geschapen in Jezus Christus. Provinciale staten van Zuid-Holland zijn geschapen in Christus. BMW van Leiden zijn geschapen in Christus. Moet ik doorgaan? Voordat u zegt, doe niet zo mal. Maar dat geloven ze. En zo lezen mensen deze teksten. Ze lezen als het ware alsof dat Christus de eerste was van de schepping. De eerstgeborene was van de schepping. En dat uit hem al die tronen, troon van Oranje bijvoorbeeld, al die heerschappijen, bijvoorbeeld de Tweede Kamer, al die overheden, bijvoorbeeld Provinciale Staten, alle machten, bijvoorbeeld BMW van Leiden, de burgemeester en zijn wethouders, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Oftewel, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Ook de troon van Adolf Hitler, zelfs ook Satan. Ook demonen. Ook gevallen engelen. Zo lezen het. Maar over welke, dat is het geheim hier. Over welke schepping spreekt de apostel Paulus hier nou? Als hij zegt in vers 15. Hij is het beeld van de zichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. Over welke schepping heeft hij het? Gelukkig wordt het woord eerstgeborene nog een keer gebruikt in vers 18. En hij is het hoofd van het lichaam. Hey. En het lichaam, hebben we vele keer uit Efeze gezien, is een schepping. Een schepping van de nieuwe mens. De gemeente. Hij is het begin. Waarvan is Christus dan het begin? De eerstgeborene, gelukkig staat erbij, uit de doden. Oh, dus op die manier is hij de eerstgeborene. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij is de eersteling. En hij is de eerstgeborene. En wat is de eerstgeborene ook alweer? Volgens de Bijbel. Wat gebeurt er met de eerstgeborene? De eerstgeborene zal altijd in de Bijbel erven. Die heeft het erfrecht. Daarom Christus erft. Het is zijn erfenis. Efeze 1. Ja? Het is het erfdeel der heilig in het licht. Maar het is het erfdeel van Christus. Hij is de eerstgeborene. Hij erft. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij is de eerstgeborene van de nieuwe schepping. Hij is de eerstgeborene van der ganse schepping. Dat is de nieuwe schepping. Want in hem, in die nieuwe schepping, zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zijn troon, het zijn heerschappijen. Het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen in die nieuwe schepping zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En alle dingen in die nieuwe schepping hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. En de gemeente, het lichaam van Christus, als het ware de eerste schepping die hij als het ware tentoonspreidt, die er nu al reeds is. Want wij zijn een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Dan kun je zeggen, ja, ik zie van die nieuwe schepping nog niks. Ja, dan moet u inderdaad, als je van nieuwe schepping wil zien, moet nog heel lang wachten. Totdat hij werkelijk over heel de kosmos zal zijn. Zal pas zijn als daar een openbaring is, zoals openbaring 21 openbaart, daar een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zullen zijn. En die oude schepping door vuur zal vergaan. En alle elementen zullen versmelten. Dan pas is die nieuwe schepping echt zichtbaar voor het oog. Maar die nieuwe schepping is al reeds in de gemeente van Christus, in de nieuwe mens begonnen. In u en in mij. En hij is de eerste. En wij zijn mede-erfgenamen van Christus. Erfgenamen van God. Zodat hij onder alles de eerste geworden is. Ja, van de nieuwe schepping, niet van de oude. Hij was ook niet de eerstgeborene van de oude schepping. Hij was de schepper van de oude schepping. Johannes 1 vers 1. In de beginnen was het woord. En het woord was God. En wat staat er verder? Nou, dat zonder dat woord niets geschapen is dat geschapen is. Het woord was degene die schiep. Hij is de schepper. En hij heeft zichzelf voor die schepping gegeven. Hij heeft die wereld lief gehad. En heeft zich voor die schepping overgegeven. En daardoor, dat is zo mooi, hij is de erflater van de oude schepping. Maar hij is ook de erfgenaam in zijn opstanding van die schepping. En voordat hij die oude schepping in feite volvoert naar een nieuwe schepping toe, heeft hij een heel werk te verrichten. Wat hij aanvangt als hij dat koningschap over de kosmos aanvaardt. De volgende keer willen we nog een keer stilstaan bij de Colossense. Maar dan gaan we echt stilstaan bij die verse 15 tot en met 23. En gaan we ook stilstaan bij het onderscheid tussen de woorden panta en tapanta hier. En gaan we ook verder ook niet alleen in Colossense kijken naar dat onderscheid tussen panta en tapanta. Maar gaan we ook verder in de schrift kijken waar overal dat onderscheid wordt gemaakt.